Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zit te zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. Grote landen domineren en de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
Twee keer per week in je favoriete podcast app.
Kortie Media. Veldheren is een productie van Kortie Media en WPG Studios.
Cruciale steun voor Oekraïne. In de Verenigde Staten is eindelijk een akkoord bereikt voor een steunpakket van $61 miljard voor Oekraïne. Tegelijkertijd waarschuwt het hoofd van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst dat het Russische offensief in juni zal gaan plaatsvinden. Komt die Amerikaanse hulp dan nog wel op tijd? En zoals verwacht voerde het Israëlische leger een aanval uit op Iran als tegenreactie op de grootschalige luchtaanval van Iran op Israël. Waar gaat dit eindigen? Dat en meer bespreek ik, Jos de Groot, met generaals buitendienst Peter van Uhm en Mart de Kruijf. Je luistert naar Veldheren. We ontvangen elke week heel veel luisteraarsvragen. Blijf die vooral sturen naar veldheren@kortimedia.nl. Abonneer je op onze podcast, volg ons op X en Instagram. En luister ook naar Veldheren Extra, waarin we elke week nog meer vragen van luisteraars beantwoorden. Die vind je via vriendvandeshow.nl/veldheren. Beginnen we zoals elke week in Oekraïne. Ja, het hoofd van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst, Budanov, zegt dat het grote Russische offensief in juni zal beginnen. We zitten al weken te kijken van komt het niet, maar inmiddels hebben we gewoon een datum.
Ja, nou ja, in ieder geval heeft hij een tijdsperiode aangegeven, want er was nog een vraag van gaat het in het voorjaar al gebeuren? En van de Oekraïnse inlichtingendienst, die zegt dus in juni gaat het gebeuren. Nog sterker, hij zegt ook, het gaat gebeuren omdat ze uiteindelijk de hele oblast, zeg maar provincie Donetsk en Luhansk willen innemen, de Russen. En dus hij zegt, daar gaat dat gebeuren en daar bereiden we ons op voor. En hij heeft er ook gelijk bij gezegd, en om ons op voor te bereiden, blijven we dus doelen in Rusland aanvallen. En daarbij heeft hij gezegd militaire doelen, maar daar beschouw ik ook onder de defensieindustrie. Die blijven we ook aanpakken. En dat is natuurlijk toch wel opmerkelijk. Hè? In een groot interview in de Washington Post zegt hij dat. Nog opmerkelijker is dat de volgende dag de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov vooral een heel verhaal houdt dat ze een aanval gaan doen op Kharkiv.
Ja.
En dat is toch echt een andere plek dan wat Budanov weer gezegd heeft. En zo zie je dat de PR-oorlogvoering die gaat in volle aandacht, volle kracht gaat die door.
Ja. Wat denk jij, Mart? Wat maak jij ervan?
Wat we eigenlijk al weken van maken. Namelijk dat wij denken dat Rusland een offensief gaat starten. En waarom doen ze dat? Ik denk dat er twee redenen zijn. Ook Rusland kan deze oorlog niet oneindig volhouden. Ze hebben gewoon behoefte aan successen, ook op korte termijn. Om deze oorlog eerder te beëindigen dan zelf denken. Of hopen. En daar speelt ook bij een rol dat de steun uit het Westen, misschien wel een beetje tegen de hoop van de Russen, nou niet volledig is, maar wel significant groot. Hè? We hebben nu gisteren het besluit gehad van de Senaat om het grote steunpakket van meer dan $60 miljard naar Oekraïne te gaan sturen. We hebben een besluit gehad van
De Britten
om meer dan 580 miljoen euro omgerekend vanaf ponden te gaan steunen. We hebben de
Europese Unie bij elkaar gehad om te bespreken wat ze zouden kunnen doen. Daar is nog weinig uitgekomen, maar het zal ook in de richting van luchtverdediging gaan. Kortom, het in elkaar schrompelen van de Europese steun en de Amerikaanse steun is nog niet wat het is. Dus dat kan ook de Russen wel eens tot spoed manen. Dus een soort window of opportunity hebben om voordat al die steun daar daadwerkelijk aankomt, om offensief te kunnen gaan worden.
Maar wat denk jij, wat ik me dan afvraag, er wordt zo'n datum of in ieder geval een tijdsperiode genoemd door een Oekraïense hoogwaardigheidsbekleder. Waarom deelt hij zoiets?
Ja, dat is informatieoorlog.
Ja?
Ja, natuurlijk. Kijk.
Maar welk belang heb je daarbij?
Nou, als jij een tegenstander laat weten dat je weet waar hij komt en wanneer hij komt, dan gaat de tegenstander toch denken, wacht even, ik heb een probleem. Want verrassing bij offensief optreden, hebben we het vaak gehad, is cruciaal. Nou, wat voor verrassing heb je als de optie, zeg maar, de oblasten van Luhansk en Donetsk liggen voor de hand. Kharkiv ligt ook voor de hand. Dus als je begint met een offensief, is er nauwelijks meer sprake van een verrassing in deze fase. Dat is een van de dingen die we wel kunnen constateren. Tenzij de Russen iets heel anders gaan doen. Maar de vraag is of je dat niet van tevoren ziet aankomen.
Ja. Maar het kan ook zijn dat ze gewoon hun eigen samenleving willen voorbereiden op wat er gaat komen. En dat ze daarom zeggen van kijk, we hebben ze in ieder geval in het snotje. We zijn ons aan het voorbereiden en we nemen al voorbereidende maatregelen om in ieder geval het effect van de Russen nu al naar beneden te brengen. Dus dit kan ook een voorbereide en geruststellende uiting zijn naar je eigen samenleving. Ja.
En druk op Europa en de VS om wel even snel te leveren.
Ja, ja, laten we die vooral niet vergeten. Dat doen ze natuurlijk heel erg goed vanuit Oekraïne om vooral te laten zien dat ze ons keihard nodig hebben.
Ja. En we hebben hier vaak ook als het gaat om het geheim houden van die operaties. Dan hebben jullie dat over OPSEC, Operational Security. Dan, dat heb ik inmiddels voor jullie geleerd, maar dan maak ik er ook uit op dat de Russen dat misschien niet zo heel goed op orde hebben als het nu alweer bij de Oekraïners ligt. Als het klopt.
Nou ja, punt 1. In de geschiedenis zijn de Russen daar vrij goed in geweest. Als je kijkt in de Tweede Wereldoorlog, waren ze nog steeds in staat om te verrassen. En tweede is, Rusland is altijd wel een land geweest van macht. Dus waarschijnlijk hoeven ze niet eens te verrassen waar ze komen. Als ze ergens komen, doen ze dat met, zoals Duitsland zegt, met brachiaal geweld. Met heel veel geweld komen ze binnen. Ja. Dan is verrassing minder belangrijk. En dan concentreren ze hun middelen op een bepaalde plek. En dan kijken ze wat er gebeurt.
Ja. Ja, en we hebben al eerder geconstateerd dat de Russen in deze oorlog in ieder geval daar niet zo goed in zijn. En dat de Oekraïners verdomde goed zijn samen met hulp van het Westen. Om toch een beetje te ontrafelen waar Russische troepen zitten. Waar ze hun zwaartepunt willen leggen. Wanneer ze wat willen doen. Dus in die zin, laat maar zeggen, de Oekraïners met de steun doen het eigenlijk dan best wel goed.
Ja, want toch wel heel groot en belangrijk nieuws natuurlijk deze week. Het heeft even geduurd, maar het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is samen met de Senaat nu ook eindelijk akkoord gegaan met een steunpakket voor Oekraïne. $61 miljard gaat het om. Volgens Zelensky ook heel belangrijk. Hè? Die had gezegd, als die steun uit de VS zou uitblijven, dan zou dat het einde van Oekraïne kunnen betekenen en zelfs een derde wereldoorlog kunnen ontketenen. Nou, nu komt die steun er dus. Weten we eigenlijk waar dat uit bestaat?
Nou, toen nog één aanvulling. Biden heeft er gezegd dat als de Senaat instemt, dat teken ik op dezelfde dag. Dus als het goed is, moet Biden vandaag tekenen.
Ja.
En dan kan het uitgerold worden. En voordat we hebben wat de inhoud is. Dan wordt er gekeken naar Amerikaanse voorraden. En wat zij allemaal kunnen leveren. En ik denk dat een groot deel al in Europa staat. Dus het is de kwestie van via waarschijnlijk Polen naar Oekraïne toe brengen. Dus het kan heel erg snel zijn. Dan moeten de Oekraïners natuurlijk nog wel even al die spullen naar voren brengen, bemannen.
Ja.
Dus dat vergt nog wel even tijd. Maar mijn inschatting is wel dat als er een offensief in juni komt, dan moeten ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Dan verder. Het is een heel pakket. Artillerie-munitie. Er wordt ook gesproken over attackums. Luchtverdedigingscapaciteit. Dus het is een heel pakket aan spullen die nu vrijkomt voor Oekraïne. En die ze ook keihard nodig hebben.
Kijk, het interessante is, het eerste deel, zeg maar die ruim 23 miljard, dat zijn Amerikaanse voorraden die de Amerikaanse industrie gaat aanvullen. Dus het is ook eens keer een economische impuls achter. Als je de voorraden hebt liggen, helemaal eens met Peter, dan kan het heel erg snel. We hebben gezien in Afghanistan hoe de logistiek, hoe snel die is en hoe robuust die is uit de Verenigde Staten kan heel snel. Maar je moet wel op voorraad hebben. En je hebt waarschijnlijk meer 155 mm op voor dan Patriot raketten. Want ze zijn ontzettend duur. En hebben dus heel veel doodgeld op de plank liggen. Dus je zult in staat zijn om binnen dagen al de eerste munitiesoorten naar het front te kunnen brengen. Maar soms gaat het langer duren. Hè, want je moet gaan produceren voordat je naar voren kunt brengen. En een derde is, als je meer wilt, bijvoorbeeld meer Patriot systemen. Ja, dan heb je nog een ander probleem. Want dan moet je niet alleen meer munitie gaan produceren. Maar moet je ook nog mensen gaan opleiden om die systemen te gaan bedienen. Dan gaat het nog langer duren. En dan zit er nog een soort black box in het verhaal. Dat is namelijk dat er 14 miljard gaat naar nieuwe wapens. Ontwikkeling van nieuwe wapens. En denk daarbij bijvoorbeeld aan counter-drone systemen of mogelijk wapens om wat tegen glijbommen te kunnen doen. Dat zijn experimentele wapens. Ja, dan weet je nooit wanneer die aankomen in het gebied. Dat kan binnen een week zijn, maar dat kan ook veel langer duren. Dus het is heel moeilijk inschatten wat het is. In elk geval kunnen we wel zeggen, de eerste effecten aan het front, hè, als Oekraïne staat om ze snel naar voren te brengen, dan praat je over een aantal dagen, misschien zelfs weken.
Ja. Ja, en Mart noemt Patriots. En dan terugdenkend aan onze aflevering van vorige week, toen het over luchtverdediging ging, hebben we ook gezegd dat die Patriots een hele belangrijke rol vervullen. Zelensky en zijn collega's roepen voortdurend, we moeten meer Patriots hebben. De NAVO heeft geroepen van, je mag uit eigen voorraden leveren. Maar zo makkelijk is dat allemaal niet. En dan zijn de Patriots een mooi voorbeeld om dat een beetje te verduidelijken. Hoe in het Westen we dan toch keuzes moeten maken. Want Nederland heeft nog vier, zeg maar, Patriot-eenheden. Laat ik het maar even in simpele termen neerzetten.
Hoe groot is zo'n eenheid?
Dan heb je dus over een radar, een commandocentrale en shooters. En dingen waarmee je schiet. Ja. Ja, gewoon even in simpele termen. Dat is een eenheid. Daar hebben we er eigenlijk nog vier van. Ja, eentje is kapot, die staat in Amerika. Ik heb even wat navraag gedaan. En die staat in Amerika, die moet gemaakt worden. Ja, wat denk je dat meneer Retien nu aan het doen is? Die is allemaal nieuw aan het bouwen. Die heeft even geen tijd om die van ons waarschijnlijk te maken. Schat ik in. Ja, dat is nogmaals mijn inschatting. Daar hebben we er nog drie over. Eentje is voor opleidingen. Nou, wat Martel zegt, je moet mensen opleiden. Moeten we in Nederland ook. Als je die dus weggeeft, stop je met opleidingen, loopt je eenheid op een gegeven moment leeg. En heb je nog een mooi systeem of twee systemen staan, maar je hebt geen mensen meer die ze kunnen inzetten. Dus dat is niet handig om met de opleidingen te stoppen. Dan heb je je parate eenheid die uiteindelijk de gevechtskracht moet leveren. Ja, dan kun je dat systeem kun je weghalen. Maar dan gaat de kennis en ervaring bij zo'n eenheid, want het is echt heel complex en hoogtechnologisch. Dat moet je continu doen om dat bij te kunnen houden, om dat systeem goed te kunnen gebruiken. Ja, als je dat dus niet up to speed houdt, om het zo maar te zeggen, ja, dan gaat de kennis en ervaring, die vliegt gewoon je eenheid uit. En als dat gebeurt, ja, dan kiezen je militairen op een gegeven moment ook voor andere functies. Want ja, als ik mijn werk niet kan doen, ja. Dus ja, dan heb je geen parate capaciteit meer. Dan heb je geen gevechtskracht meer, om het zo maar te zeggen. Ook geen verdediging voor het Nederlandse luchtruim meer. Nou, dan heb je er nog één over. Nou, er is er altijd één in delen, wel in onderhoud. Dus eigenlijk heb je er dan twee inzetbaar. Eén in onderhoud en één staat nu in reparatie. Nou, zeg mij maar eventjes welke we dan aan de Oekraïners moeten geven. Dus zo zie je hoe moeilijk die keuzes zijn.
Dat gaat eigenlijk gewoon niet.
Nou ja, er zijn misschien wel kansen. De Amerikaanse oud-generaal Ben Hodges heeft geroepen dat er blijkbaar 18 op de rol staan in de fabriek voor Zwitserland. Ik weet niet of het waar is. Ik heb het niet kunnen verifiëren. En die zegt, nou meneer Biden, neem een dapper besluit. Zeg tegen Zwitserland dat ze even niet komen, omdat ze naar Oekraïne gaan. Prima besluit. Ik hoop dat er dan wel complete eenheden zijn die je kunt inzetten, waar alle drie die elementen bij aanwezig zijn. Maar dan nog, ja, komen we terug op wat Mart zegt. Ga eventjes die mensen opleiden. Dat gaat maanden duren.
Ja. Overigens, we hebben ook nog andere stemmen. We hebben NASAMS. Dat is een beetje vergelijkbaar stem, alleen wat minder hoog. Dus heeft een wat kleiner bereik. We hebben nog Stingers. Dat zijn raketten die hittezoekend zijn. Waar Leo het vorige week ook over had. Dus niet dat we niks hebben. Maar het is gewoon complex. Zeker die gelaagde luchtverdediging. Komt nog iets bij. Leuke twist denk ik wel. Een week geleden zei Stoltenberg dat de Europese landen van NATO hun ijzeren voorraden mochten aanbreken. Het leuke is, dat wordt nu makkelijker. Want het risico wat je loopt door je voorraden aan te breken, je ijzeren voorraad, zeg maar, wat heb je nodig? Als een oorlog komt, dan moet ik een aantal dagen kunnen vechten. Dat zet ik altijd apart en dat geef ik niet weg, ook niet aan Oekraïne. Als nieuw zet, dat mag je wel weggeven. En de Verenigde Staten gaat weer produceren, wordt het risico dus veel kleiner voor de Europese landen. Dus ook die kunnen nu sneller hun ijzeren voorraden een beetje afbreken en weer naar voren kruien. En dat moet ook. Waarom moet dat? En nou wordt het echt technisch. Die Amerikaanse granaten passen ook niet overal. Pas bijvoorbeeld niet in een panzerhaubitsen. Ja. Die moeten getypen, geclassificeerd zijn. En dat is heel ingewikkeld, maar Een granaat werkt enkel goed als hij helemaal is afgestemd op het systeem dat hem verschiet. Bijvoorbeeld qua nauwkeurigheid, of gaat hij 10 meter boven de grond springen of 0 meter boven de grond. Dat moet pas in het systeem. Dus het is cruciaal dat niet alleen die Amerikaanse voorraden naar voren worden gekruid, maar ook die voorraden die wij nog hebben.
Ja. Ja, maar ik ben het met Mart eens hoor. Maar Mart zei net ook van ja, er is een groot deel van dat geld, 23 miljard dacht ik, hè, die is om de Amerikaanse voorraden weer op orde te brengen. Ah. Nou, daar ben je nog eventjes een paar granaatjes aan het maken.
Ja.
voordat Europa aan de beurt is. En ik denk dat er nog wel een paar landen zijn die spulletjes hebben geleverd die dat weer willen aanvullen. Zuid-Korea, Japan, Australië.
Zeker.
Dus we zijn nog wel even bezig.
Jullie hebben hier in de podcast wel eens een lesje militaire planning gegeven. Nou, als ik zo naar jullie luister, dit is eindeloos complex.
Ja.
Er zijn nu tekentafels in Europa en in Amerika waar 24 uur per dag wordt gewerkt, denk ik.
Ja, dat denk ik zeker. Maar ja, die fabrieken die nu granaten maken, ja, die zitten met stoom in de oren en
volle
hebben een orderlijst van hier tot Gunder. Ja, daar moet er echt hard aan gewerkt worden om en voorraden weer aan te vullen en Oekraïne te voorzien.
Ik wil er nog even eentje uitlichten uit dat Amerikaanse steunpakket. Want senator in het Huis van Afgevaardigden Mark Warner, die heeft gezegd dat er, nou, hij heeft eigenlijk gewoon ja gezegd op de vraag of er ook TACMS in dat pakket zitten. Dat zijn die lange afstandswapens. 300 kilometer bereik kunnen ze hebben.
TACMS is een afkorting voor Army Tactical Missile.
Ja. Is dat opvallend dat die nu, want die zijn nog niet eerder geleverd?
Nee, ze zijn nog niet eerder geleverd. Dus dat is opvallend dat erbij zit. En je ziet ook dat de tendens steeds meer is om de Russen in de diepte van hun eigen trein te kunnen aangrijpen. Hun logistieke lijnen, maar ook hun kwetsbare infrastructuurknooppunten, hun spoorwegen. Of die attackers daar worden gebruikt, dat betwijfel ik overigens hoor. Ik denk dat er wel een beperking bij zit.
Ja.
Dat ze wel op Oekraïnse grond moeten kunnen inzetten en niet daarbuiten. Maar bijvoorbeeld Engeland gaat weer de Storm Shadow leveren in het pakket van de Britten. En dat is een beetje vergelijkbaar, maar daarmee kun je dus ook weer heel diep schieten, ook richting de Krim en richting de brug naar de Krim. Kortom, er zit ook heel veel capaciteit bij die diepte geeft aan de Oekraïnse krijgsmacht.
En dan gaat dit allemaal over wat komen gaat. Wat is de situatie nu? Wat zijn de ontwikkelingen van de afgelopen week geweest over en weer?
Ja, aan het front zien we gewoon hetzelfde beeld. Mm-hmm. Alleen je ziet nu dat bijvoorbeeld door een Oekraïense commandant wordt gemeld dat in de provincie, in de oblast Donetsk, dat er zo'n 10 aanvallen per dag plaatsvinden door de Russen. Dus de Russen zetten er wel behoorlijk druk op en proberen toch wel gebruik te maken van wat wij dan altijd dat window of opportunity noemen. Van zolang de Oekraïners nog niet alle spullen hebben die ze echt nodig hebben. Dus proberen ze nu toch wel druk op de Oekraïners te zetten. En het is hard vechten, overal.
Ja.
En je ziet bijvoorbeeld zowel bij Gassiviar als bij Avdiivka als bij Bakhmut, daar wordt best wel veel gevochten. En dat zijn wel, als je naar die plaatsen kijkt, dan duidt dat meer terugkoppelend wat die inlichtingenofficier van het Oekraïns leger zei.
Budanov,
dat duidt weer op het druk uitoefenen op de opblazen van Donetsk en Luhansk en minder op de richting van Kharkiv. Maar goed, verrassing blijft een element, hè?
Ja.
Maar dat is wat wij de close battle noemen, hè? Het front. Maar ja, toch wel weer heel opvallend wat ze in de deep battle doen. Want de Russen blijven dus de elektriciteitscentrales, allerlei civiele locaties, de infrastructuur in Oekraïne aanvallen. En de Oekraïners geven dus koekjes van eigen deeg terug. Met droneaanvallen. De Oekraïners hebben minder variatie in hun middelen dan de Russen. Maar uiteindelijk vallen ze toch het achtergebied aan. En raken ze ook de olievoorziening, de brandstofvoorziening in Rusland. De raffinaderijen. Ze hebben net weer een brandstofopslag aangevallen. Ze hebben een elektriciteitscentrale nu aangevallen in Rusland. Zo van, wat jij mij doet, daar pak ik je dan wel op terug. En dat, tot nu toe doen ze dat meestal nog met spullen die in Oekraïne gemaakt zijn.
Ja.
Dus je ziet dat ze de lange afstandsmiddelen die ze van westerse landen krijgen nog lang niet altijd inzetten op het Russisch grondgebied. Ze moeten dus keuzes maken, maar voorlopig maken ze nog een verstandige keuze, denk ik.
Rusland heeft ook gereageerd op dat goedgekeurde Amerikaanse steunpakket. Zij hebben gezegd dat de VS dieper in een hybride oorlog met Rusland komt. Dat eindigt in een vernedering voor de VS, vergelijkbaar met conflicten als Vietnam en Afghanistan, waar de VS ook als verliezer uit de strijd kwam. Zeggen de Russen.
Ja, ik pak nu even mijn zakdoek. Ik moet even wat tranen wegpinken. Ja. Dit is natuurlijk, sorry.
Het slaat nergens op.
Nee, ook qua conflict ook niet natuurlijk. Hè?
Mm-hmm.
Want hier steunt de VS een land wat voor zijn vrijheid aan het vechten is. En vecht niet tegen een groepering die zijn vrijheid wil garanderen. Zoals de Vietcong deed en Noord-Vietnam deed. Dus het is een hele rare vergelijking. Het zijn ook oorlogen die niet te vergelijken zijn. En dat Lavrov ook weer even fijntjes verwees naar de kernwapens en die kaart. Dat is eigenlijk ook wel te voorspellen.
Ja.
En want elke keer als er toch een soort nieuwe ontwikkeling is op of rond het slagveld, dan zie je heel vaak dat de kernwapenkaart verheven.
Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, die zei dat het Westen met de steun aan Oekraïne balanceert op de rand van een directe militaire confrontatie tussen kernmachten.
Dat is afschrikking.
Daar zijn we weer.
Ja. Ouderwetse afschrikking.
Maar waar gaat hij dat dan mee doen? Want jij, Jos, noemde net al die meneer Warner. En die is voorzitter van de inlichtingencommissie van de Senaat in Amerika. Nou, die had wel een paar leuke uitspraken. Die had even een lijstje opgesomd. En die zei dat de afgelopen 2 jaar, kijkend naar wat de Russen initieel hebben ingezet in deze oorlog, zouden er volgens hem 87% van de grondstrijdkrachten zouden door de Oekraïners vernietigd zijn. 67% van de tanks die in eerste instantie zijn ingezet. 32% van de gepanzerde personeelsvoertuigen. Gewoon allemaal vernietigd door de Oekraïners. En dan zei hij er nog fijntjes bij. Voor minder dan 3% van het Amerikaanse en Europese defensiebudget. Dus jongens, was de oproep, waarom blijven we de Oekraïners niet steunen?
Ja.
Maar dat is nogal een aantal. En de Russen hebben natuurlijk veel bij kunnen halen uit depots.
Zeker.
Dus het is niet zo dat ze verslagen zijn. Zo, maar het geeft wel even aan wat het de Russen kost.
Over die kernwapens krijgen we een luisteraarsvraag van Floris Verboom. Hij schrijft ons: hebben West-Europese landen niet hun vrijheid te grabbel gegooid door te steunen op de Verenigde Staten? Nederland kan nu niet zelfstandig intercontinentale raketten met kernkoppen ontwikkelen als afschrikking tegen schurkenstaten, want we zitten vast aan allerlei verdragen. Het moment dat Trump aan de macht komt in de VS betekent dat West-Europa mogelijk niet meer gaat vallen onder de nucleaire paraplu. Moeten West-Europese landen niet onmiddellijk alle beperkende verdragen betreffende kernwapens gezamenlijk opzeggen en direct intercontinentale raketten met kernkoppen gaan ontwikkelen tegen het dreigende onheil uit het oosten? Er wordt druk gereageerd aan tafel.
Ja. Het simpele antwoord is nee.
Nee?
Nee, dat mogen we niet gaan doen. Laten we even bij onze lees blijven. We moeten wel beseffen dat wij zijn afhankelijk van de Amerikanen. Maar het legt dan ook nog eens een keer een claim op de Amerikanen dat ze ons niet zomaar los kunnen laten. Ja, het is wel een wisselwerking naar twee kanten. En het vereist een hoop geld. Het vereist een heleboel expertise. Die hebben we niet. Die moeten we ook niet gaan aanmaken. Laten we eerst zorgen dat onze krijgsmacht maar gewoon weer helemaal op orde komt. Met de zoals dat heet, conventionele middelen die we hebben.
En toch hebben deze luisteraar maakt zich ook zorgen over de verkiezing van Trump. Trump die ermee dreigt om uit de NAVO te stappen. Dat is natuurlijk de militaire macht waar wij op steunen, ook wat betreft onze afschrikking. Dus kunnen jullie in dat opzicht zijn gedachten gang of volgen of ook dat niet?
Nou, ik heb al vaak gezegd dat ik bezorgd ben over Trump. Ik zie in ieder geval dat hij op Oekraïne een milder standpunt heeft ingenomen. En de voorzitter, uiteindelijk Johnson, ook wel in een 1-op-1 gesprek blijkbaar heeft gezegd dat hij wel begrijpt wat hij doet. Dus dat hij zo hard roept, Oekraïne ga ik niet steunen. Dat laat hij toch wel in zekere zin wat milder worden. Ik denk dat hij ook niet heel hard naar de NAVO schreeuwt, maar ik denk dat hij uiteindelijk dan toch wel ook door de mensen om hem heen tot enige redelijkheid wordt gebracht.
En vergis je niet, Trump heeft Europa nodig. Zowel militair als economisch.
Zeker.
Nou, we krijgen ook een vraag. Ik kan het niet anders stellen over het doemscenario. Luisteraar Marco heeft ons een mail gestuurd. En hij schrijft: iedereen maakt een plan B of C als je iets groots gaat doen. Wat is het plan van de NAVO als het Rusland toch lukt om Oekraïne te bezetten? Gaan we dan alsnog iets doen of laten we het gewoon gebeuren en wachten we op de volgende aanval van Rusland op een andere natie?
Ja, voor NAVO is het simpel. NAVO is een verdedigende organisatie. NAVO gaat er niets doen. Helemaal niets. Overigens, daar zet ik wel even bij dat dan de sancties zullen gaan doorlopen naar Rusland. Hè? Dus het is zeker niet afgelopen. En het tweede is, hoe kun je als Rusland met 144 miljoen inwoners een land met 44 miljoen inwoners blijvend bezetten? Want dat is nog een scenario waar heel weinig mensen over hebben gedacht. Maar dit is echt anders qua dimensies dan het bezetten van Georgië, Tsjetsjenië, Wit-Rusland. Hè? Dit land is gewend om partisanenoorlog te vechten. Kijk naar de Tweede Wereldoorlog. Dus ik vraag me af of dat dan niet een Vietnam-scenario zou worden voor Rusland. Om de vraag maar even om te keren.
Ja, en de NAVO is gewoon bezig met een verdedigingsplan. voor het NAVO-grondgebied. En daar heeft iedereen zijn rol in, zowel maritiem in de lucht als op de grond. In de ruimte, in het cyberdomein. Dus er zijn wel degelijke alternatieve plannen, om het zo maar te zeggen. Maar er is volgens mij geen plan dat wij dan Oekraïne binnen gaan vallen.
Gaan we even terug in de geschiedenis. Mart, deze week weer een nieuwe aflevering van Veldheren Historisch. En daarin gaan jullie terug naar 1870. Waarom?
Omdat dat een beslissend jaar is geweest in de recente 155 jaar van onze geschiedenis. En ik zal het kort uitleggen voor de luisteraar. Maar 1870 leidde tot een vernedering van de Fransen. Dat leidde weer Frans-Duitse oorlog. Dat leidde weer aan het eind van de Eerste Wereldoorlog tot een vernedering van de Duitsers door de Fransen. In Versailles. Dat heeft voor een groot deel weer geleid tot de wraakgedachte bij Duitsland tot de Tweede Wereldoorlog. En toen die achter de rug was, zeiden Adenauer, Monnet en Schumann, laten we maar mee stoppen met het vechten. We gaan de Europese Unie en NAVO oprichten. En NAVO speelt nu en de Europese Unie een cruciale rol in de oorlog in Oekraïne. Dus wat wil je nog meer? Dit is een hele belangrijke oorlog, bepalend voor ons. Dus je kunt terugluisteren bij Podimo. En als je aanmeldt, heb je de eerste 60 dagen, kun je gratis luisteren.
Ja, vorige week zat iedereen met spanning te wachten en vroegen we ons allemaal af hoe hard gaat Israël terugslaan na die grootschalige aanval van Iran met honderden drones en raketten. Nou, Israël sloeg terug, maar het viel betrekkelijk mee. Hè? Wat is er precies gebeurd?
In ieder geval is naar buiten gekomen dat bij de Israëlische leiding grootse plannen zijn geweest om ferm terug te slaan.
Ja.
In Iran, tegen Iran. Uiteindelijk hebben ze toch een andere keus gemaakt. Dat kan alleen maar zijn door internationale druk. En ze hebben de keus gemaakt om, ik noem het dan maar even, een symbolische aanval te doen, een vergeldingsaanval te doen. En daarbij hebben ze middelen gebruikt die door Iran vrij snel te detecteren waren en relatief makkelijk te bestrijden zijn. Maar ze hebben, dus het was symbolisch van kijk, we doen wat terug. Maar symboliek zit ook in die aanval dat ze wel op naar plekken toe zijn gegaan die dicht bij de nucleaire capaciteit, in ieder geval de ontwikkelcapaciteit van Iran is. Dus ze hebben wel laten zien van als we echt willen, dan kunnen we heel dichtbij je komen.
Ja.
Kijk, we hebben gezegd dat Israël terug zou gaan slaan. Dat hebben we vorige podcast ook gezegd. En waarom? Omdat Israël kan het niet over zich heen laten gaan. Dat ze zo'n aanval op zich af krijgen en ze doen er niets aan. Maar de beperkte reacties die ze nu hebben gedaan onder grote buitenlandse druk heeft wel een deescalerend effect gehad op het conflict. Het directe conflict tussen twee landen, Iran en Israël. Dat moet wel gaan constateren. Dus wat dat betreft is het niet alleen vanwege strategische druk een goede zet geweest, maar waarschijnlijk ook politiek een goede zet geweest.
Verbaasde het jullie dat, dat die aanval dan betrekkelijk meeviel in zijn omvang?
Nou, in die zin heeft het mij positief verbaasd dat ze toch nog gevoelig zijn voor internationale druk. Want tot nu toe heeft Netanyahu zijn kop in de wind gegooid en heeft hij gedaan wat hij vond dat hij zelf moest doen. En hier zie je heel duidelijk dat hij toch wel heeft geluisterd naar de internationale druk. Hè. We hebben nog steeds zo'n cliffhanger, Rafah.
Ja.
Gaan we binnenvallen of niet? Hè? Nou, dat was ook heel veel internationale druk voor. Maar hij bleef zeggen van, ik ga het toch doen. Nou, hier heeft hij gewoon duidelijke aantoonbaar heeft hij geluisterd.
En Iran heeft ook gereageerd, hè, van dat er vooralsnog zit er een reactie zit er niet in.
Ja, ze zijn het allebei nu een beetje aan downplayen, om het maar zo te zeggen.
Ja.
En ik denk dat dat verstandig is.
Ja. En inderdaad, Rafah is misschien de black box. Want je zou kunnen zeggen, op een gegeven moment werd de militaire capaciteit daar weggehaald. Want iedereen in Israël was bang voor een aanval vanuit Iran. Nou, dat lijkt nu allemaal een beetje gesust. En dus zou je zeggen, ligt de weg open naar toch weer heftiger militair geweld in de Gazastrook.
Nou, het is er al. Hè. En vanochtend kwamen er berichten dat er weer beschietingen waren geweest vanuit Noord-Gaza richting Israëlische steden. En ja, dat maakt het punt wat volgens mij Mart al meermaals heeft gemaakt duidelijk. Dat dit is zo'n moeilijk conflict. En je kunt ze niet allemaal wegbombarderen uit Gaza. Want de Israëli's dachten echt dat ze het in de hand hadden in Noord-Gaza. En dan zie je dat ze nu weer moeten ingrijpen omdat er toch weer beschietingen zijn geweest.
Ja.
Dus het blijft aan de gang. We hebben meldingen gekregen dat er weer beschietingen zijn geweest op Rafah. Het blijft doorgaan. En ze zullen echt een keer samen goed constructief aan de tafel moeten zitten om hier gewoon via onderhandelingen uit te komen.
Ja. Mart, blijf jij bij je stelling dat Netanyahu Rafah niet gaat binnenvallen?
Ja.
Ja?
Blijf bij. Dat kost hem te veel. Eigenlijk zit hij nu op het punt Alles wat de militair extra doet, levert hem geen winst meer op. Maar alleen vooral in de omgeving steeds minder steun. En daar heeft hij een groot probleem. Sterker nog, het feit dat de inlichtingofficier van het Israëlische leger, en zeg maar de S2 van het Israëlische leger, Aaron Haliva, heeft gezegd, ik treed terug, dat zou ook wel essentieel kunnen zijn dat ook 7 oktober langzamerhand weer zijn schaduw over de Israëlische politiek gaat werpen. Want de verantwoordelijken daarover zitten nog steeds voor een groot deel in functie. Dus dat komt er ook nog een keer bij.
Ik ben benieuwd hoe jij er wel naar kijkt. Want toen ik dat hoorde, had ik gelijk 2 ideeën.
Misschien heel even voor de context. Ja. Hè, dat is dus de hoofd van de Israëlische Militaire Inlichtingendienst.
Ja.
Die generaal die neemt, zo zegt hij het zelf, de verantwoordelijkheid op zich voor het falen van de inlichtingendienst voorafgaand aan de aanval van Hamas op 7 oktober. En daarom is hij afgetreden.
Ja, maar ik hoorde dat bericht en toen dacht ik gelijk van, ja, wordt hij nu geslachtofferd door de leiding? Ja. Van, jij krijgt alle schuld en dan zijn wij zogenaamd van blaam gezuiverd. Ja? Of gaat hij nu stellen van, ik ben het voorbeeld, ik erken dat ik mis ben geweest, maar er zijn er nog een paar. En dat was gelijk wat in mij opkwam. En wat ik nu een beetje lees over wat hij naar buiten heeft gebracht, lijkt toch echt wel op dat hij een beetje het zwarte schaap aan het spelen is. En dat hij zegt van ja, nou, we hebben fouten gemaakt. Ik heb fouten gemaakt. En dus moet ik in mijn verantwoordelijkheid nemen. En ik hoor nog van de leiding, nog niks. Dat zij zeggen van, nou, wij zaten er ook bij en we hebben ook maar de andere kant op gekeken, verkeerde beslissingen genomen. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij dat naar kijkt, Maarten.
Ja, ik neig meer naar het tweede, want ik denk niet dat het Israëlische volk, Netanyahu of de leiders van de Shin Bet of de Mossad hiermee weg laat komen. Daarvoor heeft het gewoon te veel impact.
Ja, ik
ben beide opties ben ik mee eens, hoor.
Maar het is zo groot dat je dit niet aan één persoon kunt ophangen in Israël. Ik denk dat het nog een keer vreselijk gaat backfiren naar Netanyahu.
Ik had eigenlijk nog een derde vraagteken hierbij, namelijk waarom nu? Want jullie hebben wel vaker gezegd, hè, als straks het moment komt dat het geweld in Gaza enigszins is gesust, of misschien komt er een wapenstilstand of een vrede, wat dan ook.
Nou ja.
Dan komt de politieke vraag voor de toekomst van Netanyahu. Maar deze generaal is dat heel erg voor nu.
Ja, daarom neig ik ook een beetje naar de tweede optie. Dat is echt, ik neem nu de moral high ground om als eerste te zeggen, ik stop ermee. Dan is een heel duidelijk signaal naar de rest.
Eens, Peter.
Ja, en om zo iemand van zijn stoel te verwijderen op het moment dat het hele land er hebben roer is en er een dreiging is van een van de grote vijanden, Iran. Dus die is blijven zitten totdat dat met Iran een beetje terug op aarde is. En heeft toen denk ik het moment gekozen om te zeggen van nou ja, nu moet maar een ander het gaan doen.
Dan een bericht.
Mensen moeten wel begrijpen dat raakt niet één persoon. Dat raakt die hele organisatie. Mm. Hè, dat hij zegt, ik ben fout geweest. Maar al die mensen in die organisatie, die zitten met datzelfde gevoel. Zo'n generaal snapt donders goed dat wat zijn daad diepe impact ook in de samenleving, maar ook in zijn eigen organisatie heeft.
Ja. Dus dat krijgt nog wel een staartje.
Ja.
Ja. Ander bericht van deze week dat mij heel erg opviel. De VS willen sancties opleggen aan een ultra-orthodox Israëlisch legerbataljon. Vanwege mensenrechten schendingen die nog voor de oorlog met Hamas zijn gepleegd. Volgens de Israëlische website Walla News houden de sancties in dat de eenheid geen materieel meer krijgt uit de VS en dat commandanten en soldaten van het bataljon niet meer mogen deelnemen aan gezamenlijke trainingen van het Amerikaanse en Israëlische leger. Als dat gebeurt, is het de eerste keer dat de Verenigde Staten een legereenheid uit Israël bestraft. Netanyahu heeft aangegeven dat hij daar not amused over is. Ja, wat is hier gebeurd? Kenden jullie dat bataljon? Hadden jullie er al van gehoord?
Het bataljon heet Netza Yehuda. Dat kennen we. Heeft vaker opgetreden. Want normaal gesproken hoeven Israëlische ultra-orthodoxen niet in dienst. Dit zijn mensen die hebben gekozen om vrijwillig in dienst te gaan. En hun land zo te gaan dienen.
Ja, ik vind het weer een voorbeeld van hoe belangrijk een moreel kompas, leiderschap, moreel van een eenheid is. En als je mensen in de Israëlische krijgsmacht hebt, waarvan je weet dat ze al redelijk extreem in hun geloofsovertuiging zijn. Of redelijk hard, misschien niet extreem, maar redelijk stevig en hard in hun geloofsovertuiging. En je hebt als Israëlische krijgsmacht heb je wel een pakket aan waarden, normen en moreel kompas. Dan moet je dat soort eenheden, dan moet je gewoon tijd aan besteden. Om ze uiteindelijk wel zo te vormen dat ze passen in datgene waar jij voor staat. Nou, ik heb een aantal jaren geleden voor een documentaire die toen werd gemaakt over Israël. Dat was eigenlijk de bedoeling dat ik ook een kwartier zou praten met een voormalig officier, maar tevens professor in de filosofie in Israël. En die man had het nieuwe pakket aan waarden en normen voor de Israëlische krijgsmacht gemaakt. Nou, dat werd een gesprek van een uur, anderhalf uur. En de cameralieden die moesten snel gewoon batterijen verwisselen. Want het was gewoon een stevige, goede discussie die daar plaatsvond. Maar die man was er ook van overtuigd van dit moeten we gewoon doen. Om zoals Matt net zei, de moral high ground te houden. En als je dan zo'n eenheid hebt, dan weet je dat je een risico loopt en dat je daarin moet investeren in zo'n eenheid. Ja, en als je die eenheid dan naar de Westbank stuurt en je krijgt meldingen, want die moet je hebben gehad als legerleiding, dat ze van die moral high ground afstappen, dan moet je zelf ingrijpen en dan moet je zelf iets doen. En dat is dus blijkbaar allemaal niet gebeurd. En dat heeft er dus toegeleid dat die eenheid, ik begrijp dat er nu zelfs nog elementen van die eenheid in Gaza zitten. Ja, en dan wil ik wel een vergelijking maken.
Toch één vraag. Jullie hameren altijd op die vorming van jonge militairen, ja, inderdaad van het naleven van een moreel kompas. Maar dat zit heel erg aan de voorkant. En hier is duidelijk, het is al helemaal misgelopen. En het zit in de leiding mis.
Ja,
nou ja, dus heb je dan nog handvatten om dat tij nog te keren?
Het is hoogst opmerkelijk dat dit gebeurt. Stel je voor dat het een Nederlands bataljon zou zijn. En dat de Amerikanen zouden zeggen buiten de regering om en buiten de legerleiding om. Aan dat bataljon gaan men geen middelen meer geven. Ik bedoel, heel Den Haag op zijn achterste poten staan. Van wat doe je nou? Je gaat buiten ons om. Dat zegt iets over het belang wat de Amerikanen hieraan hechten. En volgens mij zit er een dubbele boodschap in. Eerst is, wij accepteren niet wat het bataljon doet. Maar het tweede is ook, let op wat je doet op de Westbank. Let op wat je doet met kolonisten. Daar kun je niet onbeperkt onder het mom van is oorlog in Gaza doen wat je de afgelopen maanden daar hebt gedaan. Maar ook daar zijn heel veel Palestijnen zijn gesteuveld. Zijn Palestijnen nederzettingen zijn aangevallen. Hanke Bruinslot, minister van de Palestijnen, sloot er ook aan. En zegt, luister, wij gaan heel goed kijken wat er gebeurt met die kolonisten. En wat die doen. En die moeten ook worden vervolgd. Dus je ziet ook dat de wereld buiten Israël steeds meer druk gaat opbouwen om hoe ga je om met de Palestijnen. Niet alleen in Gaza, maar ook op de Westbank.
Ja, en dus het signaal van als jullie er niks aan doen, dan doe ik het.
Ja,
ja? En daarom, ja, jouw vraag, Jos. Je moet het aan de voorkant moet voor elkaar hebben. Maar tijdens alle activiteiten, je bent gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week, ben je als commandant verantwoordelijk voor alles wat je mensen doen en ook voor wat ze niet doen. Jij zit er bovenop. En als ze domme dingen doen of stoute dingen doen, dan moet je ingrijpen. Zo simpel is het. En als jij dat niet doet, dan roep je nog meer ellende over je af. Want je makkers beginnen op een gegeven moment te denken, het mag wel. Want ze spreken me er niet op aan. Het is goed. En zo ga je gewoon down the drain. En dan ga je die glijdende helling gewoon af. En ja, dat voorbeeld wat ik wilde noemen, dat geeft dat heel mooi aan. Uiteindelijk gaan een internationale club onder leiding van de Amerikanen gaat naar Somalië in 1993. En de Canadezen sturen een airborne regiment mee. En dat is een club die een mooie historie heeft vanuit de Tweede Wereldoorlog. Een soort, toch wel vinden ze zelf een elite eenheid. Maar er staat een zwakke leiding op. En daar is van tevoren intern in de Canadese krijgsmacht een melding van gemaakt. Ja, van is deze commandant nog wel een geschikte commandant? In dat soort termen is echt gesproken, maar ze hebben hem toch laten gaan met die club. In die club zaten een aantal militairen die in ieder geval racistische en soms zelfs nazi-trekjes hadden. Niemand doet er wat aan. En dan op een gegeven moment gebeuren daar dingen. En schieten ze uiteindelijk op twee dieven die gewoon etenswaren wilden stelen, omdat ze waarschijnlijk gewoon honger hadden. Hmm. En die worden dus door hun doodgeschoten. En in een ander incident vangen ze geloof ik een 15 of 16-jarige jongen die ook in blijkbaar hun kamp in wil komen. Althans, dat vinden ze dan. En die slaan ze helemaal verrot. En die jongen die overlijdt, als ik me goed herinner. Dat komt in eerste instantie niet naar buiten. Dat wordt dus gewoon afgedekt door de leiding. Waarschijnlijk toch uit angst van, we hebben wel een paar lastige klanten, laten we het nou niet te moeilijk maken. Maar alles komt uit. Dus uiteindelijk komt het uit. Groot onderzoek geweest. Meerdere officieren en manschappen die veroordeeld zijn. En de Canadese regering heeft zich dus gewoon gedwongen gevoeld
om die hele eenheid op te heffen. Die bestaat gewoon niet meer. Ja? Zo'n diepe impact had het in Canada. En ja, in Israël heeft men gewoon niet alleen geweigerd om in te grijpen. Ik heb de indruk dat een heleboel mensen in de huidige regering het ook wel goed vinden wat die lui hebben gedaan.
Ja. Ja. Dus, voorbeeld nemen aan de Canadezen misschien? Of,
misschien moeten ze eens even dat Canadese rapport nog een keer lezen.
Ja. Oneindig ingewikkeld vak hebben jullie, hè?
Ja, Jos,
of ga jij nu zeggen, het is niet zo ingewikkeld?
Nee, ja, natuurlijk. Het vak en de tactiek en de complexiteit, ja, die is heel ingewikkeld. Maar uiteindelijk is leidinggevende gebaseerd op hele simpele dingen.
Hmm.
Ja, en als je dat niet doet, dan gaat het fout.
Ja.
Maar wel onder extreme omstandigheden.
Ja, zeker.
Ja, dat is het verschil vaak.
Ja. Heb ik nog één luisteraarsvraag waarmee ik graag wil afsluiten. Die komt van Quinten van Rij. Die schrijft ons: ik zag onlangs weer dat er ruim 3600 vacatures bij Defensie openstaan. 3600. Ik vroeg me af, gaat Defensie de kwaliteitseisen om aan een militaire opleiding te beginnen en af te ronden verlagen, zodat de job aantrekkelijker wordt? Of is dit al het geval? Ik kan me goed voorstellen dat de kwaliteitseisen voor militairen afgesproken zijn in een NAVO-artikel. Maar zoals al vaker gebeurt, kan ik me voorstellen dat dit wel eens genegeerd zou kunnen worden. En Quinten sluit zijn mail af met semper fi.
Ja, semper fidelis. Dan is het waarschijnlijk een marinier. Want de kreet van de Amerikaanse marine is semper fi. Altijd vertrouwen.
Kijk, wat vinden jullie van zijn vraag?
Ja, nee. Je moet nooit morrelen aan kwaliteitseisen. Dus dat ben ik helemaal met hem eens. Je moet fysiek en mentaal gewoon geschikt zijn om deze baan te kunnen doen. Ik zeg er wel iets anders bij. Dat is anders dan stempeltjes afvinken. We hebben een heleboel jongeren in de maatschappij die bijvoorbeeld geen MBO 2 hebben, want dat is een minimum eis die je moet hebben, die in principe potentieel prima geschikt zijn, maar door de sociale context waarin ze zijn opgegroeid niet in staat zijn om zo'n papiertje te overleggen. Maar die qua potentie eigenlijk heel goed MBO 2 zouden kunnen halen, mits je ze begeleidt. Dus je moet goed kijken, niet naar papiertjes, maar naar potentie en dat koppelen aan kwaliteit. En daar moet je nooit marges in hebben. Maar het feit dat je nooit kunt morrelen aan je kwaliteitseisen, komt nog een keer bij dat oorlog steeds gecompliceerder wordt. Het wordt niet eenvoudiger. En de voorbeeld die we net hadden, niet alleen het kunnen bedienen van wapensystemen, het snel kunnen aanpassen in operationele omstandigheden, het fysiek tot het uiterste worden gedwongen, maar ook altijd ethisch juist blijven handelen, dat maakt het vak op zich best wel uitdagend. En dat gaat niet minder worden.
Peter, je hield me net onder schot toen ik de vraag
oplas. Ja, ik word altijd een beetje, nou, wat zal ik, ja, zal ik nou zeggen, een beetje gallisch van deze discussie. Want die discussie is natuurlijk regelmatig geweest binnen Defensie en zal er misschien nu ook nog wel zijn. Dus ik snap dat de vragensteller met deze vraag komt. Maar ik wil er niks van horen. En ik heb altijd tegen die mensen gezegd, oh, dat is prima. Dan zet ik jou vooraan in een gevecht en dan zet ik een kneus naast je. Een mentale kneus, een fysieke kneus. Iemand die zijn vak niet kan gebruiken. Want zo kijken we wel naar iemand die maar voor 70% zijn baan aan kan. Jij moet blindelings kunnen vertrouwen op die man en vrouw naast je. We hebben een regiment bij de landmacht. Het regiment van Heutsen, die zeggen: de kracht van een van Heutser is de man of vrouw die naast hem staat. En zo is het dus ook. Ja, jij moet gewoon blindelings kunnen vertrouwen op je collega. En als wij een kwaliteitseis gaan afboeten, ja, dan ga je dus de wortel, waar wij zo belangrijk, de bijl ga in de wortel leggen van wat het belangrijkste voor is. Dat is gewoon de professionaliteit en het vertrouwen van je collega's. Dus nooit doen. Kijk, ik kan daar best mee leven, ja, maar dat is wat anders. Ik kan daar best mee leven dat we bijvoorbeeld een aanvangsniveau, ja, dat we dat omlaag brengen. Maar dan moeten we wel zien dat die mensen de potentie hebben, ja, om te groeien in de tijd. Ja, en dat als ze eenmaal op de parate functie komen, dat ze wel op het niveau zitten waar we ze willen hebben. Ja, maar dat is wat anders. Maar aan de kwaliteitsnorm van de mensen die op een functie zitten, daar gaan we nooit rommelen.
Ik heb het gevoel dat je deze discussie al heel vaak hebt gevoerd.
Ja, en hij zit me nog steeds vast.
En als we toch met kenmerken bezig zijn, er is ook een regiment middels kenmerk. Niet beter, wel anders. Zo kan het ook.
Ja, misschien wil ik Mart even wat vragen.
Ja?
Maar Mart, ja, ik vind dat jij dat schitterend uitlegt in onze theatercolleges als het zo te pas komt. Dat is de gewondenverzorger. Als je gewond bent.
Ja, wij gebruiken wel eens de vraag, moet je een dienstplichtig leger hebben of een beroepsleger? En dan gebruiken we vaak een vergelijking van een dienstplichtig leger en een beroepsleger onder operationele omstandigheden. En wij weten bijvoorbeeld dat of een soldaat blijft overleven na een verwonding, wordt hoofdzakelijk bepaald de eerste 2 minuten na een verwonding. En als je dan als ouder mag kiezen of jouw zoon of dochter wordt behandeld door een dienstplichtig hospice, zo heet dat, die 3-4 maanden is opgeleid met basisvaardigheden, of zoals het heet, een combat lifesaver die alle traumatologische handelingen kent, waar kies je dan voor? Het is echt een vak geworden, hè, waarin je in een split second de juiste besluiten moet nemen. En dat kun je niet meer vergelijken met zoals oorlog ooit een keer was. Bovendien, er zitten ook natuurlijk humane aspecten bij, dat je zegt dat je er alles voor doet om je jongens en meisjes je wegstuurt, te zorgen dat ze kunnen overleven. Op wat voor vorm dan ook. Ja. En dat ze ook weer terugkomen. En dat is het verschil tussen een professionele krijgsmacht en een dienstplichtige krijgsmacht.
Ja. En Mart en ik, voor de duidelijkheid, veroordelen helemaal de dienstplichtigen niet.
Integendeel.
Ja, ik heb er fantastisch mee gewerkt. En mijn weliswaar vrijwillige dienstplichtigen in Libanon, die waren zeker zo goed als de Ierse beroeps, de Franse beroeps die we naast ons hadden staan. Een makkelijke vergelijking. En de beroeps van Fiji.
Vooral in donker. Maar dat is een ander verhaal. Ja.
Nou, punt gemaakt. We gaan niet moordelen aan de kwaliteitseisen. Het is nog maar een keer gezegd. Volgende week praten we verder. Waar gaan jullie op letten de komende dagen?
Nou, ja, ik hoop toch wel dat Israël nu de lijn doorzet van gematigd optreden. En dat we langzamerhand toch wel een keer gewoon constructief gaan worden aan die onderhandelingstafel. Want ze moeten er toch achter komen dat op deze manier ze die gegijzelden nooit vrij gaan krijgen.
Ja, ik ga ook even kijken wat er allemaal gebeurt in de zeeën rondom het Midden-Oosten. We hebben natuurlijk daar de tromfaren. De Karel Doorman is op weg. Dus voor onze maritieme vrienden interessant om te volgen wat daar gebeurt. En wanneer gaan we de eerste effecten aan het front zien van de steun van de Verenigde Staten?
We gaan het afwachten. Dit was Veldheren voor deze week. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Uhm en Mart de Kuijf. Wil jij een vraag stellen? Mail die dan naar veldheren@kortimedia.nl. Bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl/veldheren gaan we nog even door en beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld de vraag van Tim Hogewijs. Die vraagt, zijn de Europese troepen wel opgewassen tegen geharde Russische militairen? Nou, gaan we daar nog even over door bij vriendvandeshow.nl/veldheren dus. Volg ons op X en Instagram. Abonneer je op deze podcast. En als je dat nog niet hebt gedaan, en heel graag tot volgende week.